Go.
Hallo en welkom bij jouw favoriete online boekenclub en podcast.
Stel je het voor, je schrijft een boek over het caféleven en net als je je boek wil uitbrengen, worden alle cafés gesloten.
Het overkwam Frederik Willem Daam, die met Tekens van Leven zijn eerste roman aflevert.
Wij lazen het boek en konden ook even met hem spreken.
Dus trek een pintje open, leg een halve euro op de pooltafel.
En welkom bij Team Boek Toe. Maar eerst het nieuws. Wat heb jij van nieuws vergaard?
Ja, ik heb eigenlijk nog wel wat nieuwsfeitjes. Eerst en vooral, Hebam, dat is een boekencommunity in Nederland en Vlaanderen, die heeft nu een lijst gepubliceerd met de meest gelezen boeken tijdens de eerste 50 dagen van de zomer. Okay. Dus ik was eens gaan kijken wat dat de meeste mensen zowel lezen in de zomer. Blijkt toch heel veel thrillers. En de reeks van de Zeven Zussen staat er zowat volledig in. Ja. Ja. Wat ik me dan ook wel afvraag is hoe ze dan juist weten dat die mensen binnen de eerste 50 dagen van de zomer die boeken hebben gelezen. Ja, dat is een vraag die men bezighoudt.
Het zijn gewoon verkoopcijfers.
Het zou kunnen, ja. Ik weet het niet. Zwat.
Oké. De 25e verjaardag van de Women's Prize for Fiction is aangebroken. Dat is eigenlijk zo'n Britse prijs die elk jaar een vrouwelijke schrijfster kiest in het beste boek. En omdat ze 25 jaar bestaan, hebben ze samen met Baileys, het drankje, hebben ze een interessant project opgestart. Want doorheen de geschiedenis zijn er heel wat vrouwen die onder een mannelijk pseudoniem hebben geschreven of uitgebracht, omdat ze anders niet serieus genomen werden. Hè. En nu, onder de titel Reclaim Her Name, hebben ze 25 boeken opnieuw uitgebracht, of toch een nieuwe cover ontworpen. En ik denk dat ze digitaal gedownload of gekocht kunnen worden. Met dus de juiste naam, de naam van de vrouwelijke schrijfster op de cover en niet het pseudoniem. Het is een beetje publicitaire stunt, want het is via Baileys en zo, en dan moet het op die website gaan en zo. Het zijn allemaal Amerikaanse boeken, ik ken er geen ene van. Maar het is wel een mooi initiatief,
dat is wel
denk
cool,
ik.
Ja.
En Koen Filet tweette daar, ik denk aan naar aanleiding van, of toch, het heeft er toch mee te maken, zijn er eigenlijk in de Nederlandse literatuur eigenlijk voorbeelden van vrouwen die zich als mannelijke auteur moesten voordoen om gepubliceerd te geraken. Er kwam niet zo heel veel reactie op die tweet, dus het is nog niet zo heel bekend of wijdverspreid. Andreas Burnier was een van de voorbeelden die gegeven werd. Dat was Catharina Irma Dessauer. Dat was een Nederlandse schrijfster die onder meer het Jongensuur en de Literaire Salon heeft geschreven. En die heeft dus geschreven onder de pseudoniem Andreas Burnier. Maar voor de rest, dus een beetje een oproep ook aan de mensen thuis. Als jullie er weten, ik ben wel heel benieuwd eigenlijk of er pseudoniemen zijn van schrijvers, of schrijfsters liever, die dus eigenlijk niet onder hun echte naam publiceren. Laat het ons weten via Instagram of Facebook of zo, of via hallo@teamboektoe.be. Heb je nog een nieuwtje?
Ja, ik zag ook iets verschijnen over de Luisterpuntbibliotheek. Dat is eigenlijk een bibliotheek met luisterboeken. Dus eigenlijk vooral bedoeld voor personen met een leesbeperking, zodat die ook kunnen genieten van boeken. En ze hebben aan hun medewerkers gevraagd om een lijstje te maken van hun 10 favoriete boeken die beschikbaar zijn in de Luisterpuntbibliotheek. Onder andere Grand Hotel Europa stond erbij. Maar wat ik niet wist, is dat er bijvoorbeeld ook poëzie wordt ingelezen. Maud van Houwaert, haar boek Wij zijn evenwijdig, is bijvoorbeeld ook beschikbaar in de Luisterpuntbibliotheek.
Oké, ik heb nog één nieuwtje. Ik weet niet wat zo nieuw is, maar de Jeroen Olieslager zijn nieuw boek is aangekondigd in december 2020, of november, eind november, komt Wilde Vrouw uit, een boek over Antwerpen in de 16e eeuw.
Ik was al aan het denken, zou het iets met een W zijn?
Ja. Dus het blijft... Ik was wel onder de indruk van Wil, niet helemaal kapot van, maar ik vond het wel een zeer interessant boek. Dat ging dan over de Tweede Wereldoorlog, dan Antwerpen. Dus ik ben zeer benieuwd, Antwerpen 16e eeuw, kan niet anders dan interessant zijn.
Rinke, weet jij wat een kamishibai-fiets is?
Het Japans of zo?
Het is volgens mij inderdaad Japans. Maar het is dus een fiets met op de bagagedrager een soort van klein theatertje waar je zo, waar je zo prenten kunt insteken en dan vertellen. En dat is bijvoorbeeld iets wat de BIB in Herentals deze zomer heeft gedaan. Okay, dus blijkbaar zijn er veel bibliotheken die deze zomer extra initiatieven uit de grond hebben gestampt, omdat de meeste mensen nu niet echt ver op vakantie gaan, veel in de buurt blijven, maar niet veel mensen iets kunnen gaan doen. Dus bijvoorbeeld de BIB van Herentals trekt rond met zo'n fiets om op verschillende plekken daar te gaan vertellen. En wat ik ook bijvoorbeeld was tegengekomen, is dat ze in Zeebrugge blijkbaar sowieso al elk jaar daar een soort van gigantische strandbib organiseren, waar iedereen gewoon langs kan gaan, of dat je nu lid bent van de bib of niet, om die dag een boek of zo uit te lenen. Dus dat is eigenlijk wel cool.
Ja.
Misschien moeten we daar ooit eens naar de zee gaan.
Dan sowieso, bibliotheken bij ons in heel ons land waarschijnlijk zijn goud. Allee, dat is fantastisch eigenlijk, wat die allemaal doen. En blijft vaak onder de radar, omdat ze niet zo de uitstraling of de verspreiding of de promotiemiddelen hebben van een cultureel centrum. Maar ze doen vaak heel kleine, waardevolle dingen. Zo mensen die daar komen voorlezen, EBV's die daar komen voorlezen. Aperitief concertjes op zondag en dan dit soort dingen. Vaak ook naar scholen toe en zo hebben ze vaak hele leuke projecten. Dus dat is eigenlijk heel waardevol werk dat die mensen doen, hoor,
ja, dus ik vond het ook tof om te lezen. Allee, leuke initiatieven. Ik heb nog een paar dingen.
Ja.
Jeff Tweedy van Wilco brengt een nieuw boek uit in het najaar. Het gaat heten How to Write One Song. Dus het gaat een boek over songwriting zijn. En vorig jaar bracht hij ook al een autobiografisch boek uit. En nog een nieuw boek verschijnt er binnenkort van Arjen Lubach. Die in Nederland, denk ik, vooral bekend is van Zondag met Lubach. Ik denk dat ook op zich wel wat mensen in Vlaanderen daar af en toe naar kijken. Er zijn wel zo wat filmpjes uit het programma die zo regelmatig wel wat viraal gaan. Het is eigenlijk zo wat de ideale wereld van Nederland. Daar kan je het wel mee vergelijken. Ja. Of misschien niet. Ja, toch wel.
De T-show eigenlijk van Nederland.
Ja,
echt daarna gemodelleerd.
Ja, dat is waar. En hij brengt voor het eerst ook een autobiografisch boek uit. Het gaat Stoorzender heten. En hij gaat het lanceren met een pop-up winkel in Amsterdam, waar je dus ook alleen maar zijn boek kan kopen. Dus voor wie in Amsterdam zit, ga er eens naar kijken. En dan als laatste dacht ik dat we het misschien ook nog heel even kort moesten hebben over Normal People. Want we hebben het al eerder in de podcast een keer aangehaald dat we ernaar aan het kijken waren, maar nu hebben we de reeks ook uitgekeken. Wat vond jij ervan?
Natuurlijk niet zo straf als het boek, maar dat zijn we gewoon schatplichtig om te vertellen als boekenpodcast.
Ja,
dus
maar
we moeten.
Dat weet ik dus niet.
Maar het is wel, ik vind het wel... Het is met heel veel respect voor het boek gemaakt. Het is met heel veel trouw aan het boek gemaakt. Sally Rooney heeft ook meegeschreven aan het scenario, heeft ook meer extra dialogen geschreven, heeft ook... Dat is nauw betrokken en je voelt dat ook wel. Ik vind het echt een... Ja... Ik vind met een boek kan je twee dingen doen als je het verfilmt. Even de wijsheden van Rinke over boekverfilming. Als totaal niet-kenner. Je kan ofwel, kan je er echt gewoon, helaas ter dingen gewijs, zo Felix van Groeningen gewijs, gewoon zeggen, ik ga dat boek gewoon, ik ga daarmee doen wat ik wil. Maak daar mijn verhaal van, chronologie of whatever, ik trek er mij niets van aan, ik vertel het op mijn manier. Al was, ja. En dat boek is maar een soort van uitgangspunt of zo, of een startpunt, om er dan echt zotte dingen mee gaan doen. Ex-Drummer is bijvoorbeeld ook zo'n boek waar echt een crazy film is opgeleverd, dat is ook een crazy boek, maar ik bedoel... Of je kan proberen, en dat kan heel fout gaan ook, proberen om de look en feel van zo'n boek over te brengen naar het scherm. En dat is super moeilijk, want dat is twee werelden verenigen die bijna niet te verenigen zijn. Hè? Geschreven woord en dan beeld. Maar hier is dat wel, vind ik, wonderlijk gelukt. Met twee fantastische acteurs, vooral. En de naam ontglipt me nu. De man die Connell speelt, vind ik echt... Het meisje is ook fantastisch, maar ik vind Connell echt zo goed, want die heeft geen tekst. Allee, dat is een beetje het ding van Connell, die praat niet veel. Die komt niet goed uit zijn woorden, maar dat is zo goed. Amai, vond ik zo straf. Twee onbekende acteurs. Ik denk, die Connell had op IMDb al één hit of zo, of één ding daarvoor. Dat is echt out of the blue gecast. Maar zo goed. Ja.
Ik vond het ook wel echt... Ik durf wel echt zeggen dat ik het evenwaardig vond, zeker aan het boek. Allee, ik was wel echt ook onder de indruk van hoe dat het verfilmd was.
En je denkt 12 afleveringen, leek het veel, van 300 bladzijden, waarin dan heel weinig gebeurt, hè, want dat is Sally Rooney, maar perfecte lengte ook van aflevering, half uurtje, niet die drie kwartier, 50 minuten, wat zo toch altijd een zit is, maar een half uurtje. Goed, ja
ik vond
prachtig.
Het ook.
Ja, echt heel straf.
Nog een tip. Op Spotify staan er dus twee lijsten. Ja. Marianne's playlist en Connell's playlist. En die zijn eigenlijk opgesteld volgens het personage. Dus de muziek waar het personage naar zou luisteren. En het is gebeurd in samenspraak ook met de acteurs. Dus dat vind ik wel super tof. Zo, van die crossover dingen. Dat dan bijvoorbeeld, er is een reeks, maar dan is er toch ook door muziek nog een soort van extensie daarvan, of een soort van uitbreiding of zo, waar je dan ook nog op een andere manier van kunt genieten. Mm-hmm. Allee, dat vind ik wel ook heel tof. Dus zeker een aanrader om die lijsten eens op te zetten. Voilà.
Dat was het nieuws?
Dat was het.
Oké. Okay. We hebben weer een boek gelezen. Frederik Willem Daam heeft zijn eerste volledige roman gepubliceerd, Tekens van Leven. Wie is Frederik Willem Daam?
Hij is gestart met een filmopleiding aan Sint-Lucas, maar hij heeft dan overgestapt naar de opleiding schrijven aan het RITS. Hij bracht eerder al de verhalenbundel Zelfs de vogels vallen uit, maar Tekens van Leven is dus zijn debuutroman. Dus de eerste keer dat hij een roman publiceert. Hij publiceerde ook al in verschillende literaire tijdschriften. Hij doet ook nog veel andere artistieke zaken. Allee, hij maakt heel veel dingen. Onder andere ook muziek. En daarover ga ik het straks ook met hem nog een beetje verder hebben.
Ja, want jij hebt hem gesproken. Hè?
Ja, ik heb hem gesproken. Ja. Dat interview kan je dus later in deze aflevering beluisteren.
We gaan het kort houden, dat we direct naar Frederik zijn verhaal kunnen gaan luisteren. Hij heeft de debuutprijs gewonnen voor zijn verhalenbundel. Hij Zelfs de vogels vallen, wat toch direct veel druk zette. Ik weet dat hij nog in de afspraak zat zelfs zo met zijn debuut. Dus het was wel direct zo een hype van een nieuwe jonge schrijver. Waarover gaat het boek? Tekens van Leven. Het boek gaat over Andreas. Dat is het hoofdpersonage. Maar eigenlijk gaat het misschien eerder over de kou. Zo'n volkse kroeg. Waar eigenlijk het grootste deel van het verhaal zich afspeelt. Het gaat over Andreas geraakt zijn liefde kwijt. Zijn lief kwijt. Het wordt gaat gedaan eigenlijk. En hij komt een soort van nihilistische fase in zijn leven terecht. En hij besluit om elke dag naar dat café te gaan. En daar aan dat toog te gaan mopperen en hangen en doen en pool te spelen. En wat je eigenlijk krijgt is een soort van je maakt kennis met al die mensen in dat café. Je maakt kennis met die volkscultuur die prachtig beschreven wordt. Je krijgt natuurlijk ook het verhaal mee van Andreas en zo. En wat er allemaal gebeurd is. Het is een heel straf boek, vind ik. Als we dan al over naar onze mening gaan. Maar vat ik de korte inhoud wat goed samen? Alles gezegd? Ja, het is eigenlijk gewoon dat. Een soort van een man die zijn relatie kwijtraakt en die soort van om weg te vluchten uit de realiteit en uit wat het nu allemaal nog is, zijn leven, gaat hij gewoon elke dag op café zitten. En dan leert hij, er zijn mensen om hem heen en die worden beschreven en het verhaal en het volksleven. Het is een boek enerzijds over Andreas, over hem, over hoe omgaan met wat als je leven opeens helemaal anders is en als je opeens niet meer weet wat je nu wil doen, want zijn job is hij ook beu en zo, al die dingen. Anderzijds is het ook een boek over een soort van de volkscafés, de volkscultuur en die zo wat dreigt te verdwijnen.
Ja, exact.
En zo de cafeetjes van vroeger, waar nog gerookt mocht worden na 10 uur als de rolluiken dicht waren, die verdwijnen, één voor één. Een beetje een harde realiteit die toch blijkt te bestaan. Ik vond het, als we dan naar de eerste indruk gaan, van als je het dichtklapt, het boek, ik vond het echt een heel sterk boek. Echt van genoten, eigenlijk.
Ja, ik vond dat het super vlot las. Een heel aangename leeservaring of zo. Ik vond het de setting ook wel interessant en treffend beschreven.
Ja, ik vind dat ongelooflijk. Het is echt. Wij wonen nu in Antwerpen, maar ik heb nog in een dorp gewoond heel lang. En Dit is voor mij zit terug naar Café het Park in Sint-Gilles-Waas. Ik zag dat café ook voor mij als het als beschreven werd. Dus, zo goed, zo herkenbaar.
Dat is grappig, want dat wou ik nog aan u vragen. Of dat jij aan een specifiek café moest denken terwijl ik het aan het lezen werd.
Ja, echt dat café. Ja. En ja, dat is ook wel een cultuur die zo wat verdwijnt, die onder druk staat. Mm. Veel dorpscafés blijven ook niet meer bestaan of worden dan heel vaak snel overgepakt, omdat dat leeft moeilijk.
Ik moest ook aan... Ik had eigenlijk zo twee settings in mijn hoofd. Ik ben opgegroeid in Leuven en ging vroeger heel vaak naar de Rozenkrans, Café de Rozenkrans, in Kesselo, in de Abdij van Vlierbeek. En dat is ook echt nog zo'n oldschool bruin café. Maar het ding is dat daar zelfs geen muziek wordt gespeeld. Dat is zo het café zonder muziek.
Ah, ja.
Dus dat zag ik wel een stuk voor me. En dan heb je ook in Leuven het iconische café De Jezikusboom in de Diestse Straat. Ik moet zeggen dat ik daar zelf misschien één keer ben binnengegaan. Dus het is niet dat ik daar zo heel veel herinneringen aan heb, maar dat is zo wel zo een mega iconisch café in Leuven. En daar zie ik dit ook volledig plaatsvinden.
Ja, ik vind het een enorm mooi boek op dat gebied. Het is een enorm Vlaams boek ook, wat ik zowel gedurfd vind in deze tijd om zo echt een oer-Vlaams boek te schrijven. Hey, het is toch in een tijd waarin diversiteit zo belangrijk is en zo overheersend is, op alle manieren. Hey. Maar toch is het een oer-Vlaams boek dat geschreven is over een Vlaams volkscafé met Vlaamse mensen. Echt zo, allemaal mensen op leeftijd ook, die wel allemaal littekens op hun ziel hebben, dingen meegemaakt hebben. Het gaat ook over eenzaamheid en zo. Echt al die dingen die in een café moet zitten. En veel herkenbaarheid, veel straffe dingen die terugkomen. Over als de piscijn die kapot is.
Ja,
altijd
ja, ja.
is er een piscijn kapot. Zo, dat soort dingen. Over het feit dat je binnenkomt en het pintje wordt al klaargezet. Over zo het kerstfeestje dat met de stamgasten wordt gevierd. Dat je weet, zo dat soort dingen.
Er zit een heel sterke... Het is een heel sterke observator in zijn schrijven ook.
We horen ook wel in het interview dat hij daar echt aandacht aan heeft besteed. Nee, maar daarover later.
Wat ik er ook sowieso goed aan, want dat is het eerste wat ik heb opgeschreven ook, is het zijn korte hoofdstukken. Er wordt veel geswitcht. Allee, eigenlijk heb je zo grotendeels de verhaallijn van voor dat het gebeurd is. Dus de relatiebreuk en de verhaallijn dan van daarna. En dat wisselt een beetje af. Korte hoofdstukken waar er wel heel veel vaart in dat boek zit. En dat heeft er ook wel mee aan bijgedragen, dat ik zo op het einde iets had van, amai, dit was echt een supervlotte, aangename leeservaring. Mm-hmm. Het tempo lag voor mij goed. Ja. Ik heb op geen enkel moment zoiets gehad van, hier moet ik mij wat meer... Ja, soms heb je dat bij een boek dat je zo wat moet erdoor worstelen. Dat is niet altijd per se negatief of niet altijd bij een slecht boek, maar soms voorloopt het wat stroever, maar dat had ik bij Tekens van Leven absoluut niet.
Wat ik ook enorm straf vond, is enerzijds heb je dialogen daarin in dialect neergeschreven, maar ook echt zo neergeschreven. Anderzijds heb je dan in de beschrijvingen een enorme literaire waarde, vind ik. Die zijn zo literair sterk gedaan. Spelend met talen en mooi opgebouwd en mooi verwoord en zo. Poëtisch bijna, vind ik soms. En dan tegelijkertijd heb je zo die authenticiteit toch van zo de gesprekken. Want moesten die gesprekken nu ook zo verboord zijn, dat zou dan niet pakken of zo.
Ik
zou niet geloven dat in een volkscafé dan... Dat kun je wel doen, je kunt er een manier voor vinden, maar toch wordt dat dan gedaan. Dat geeft dan weer... Dat geeft dan nog meer die authenticiteit van... Mm-hmm. En je voelde je dan terug in dat café zitten. Dat was, vond ik, ook wel heel sterk.
Wat ik ook nog wel zo tekenend vond voor deze tijd of zo, de moderne blik op het volkscafé, was zo wel dat contrast ook van dan die oude bruine kroeg met zo altijd dezelfde figuren, met dan ook zo de hipster en de mediacultuur. Dat toch zo heel erg daar zo ook binnencijpelt. En zo dat contrast daartussen. Bijvoorbeeld dan zo die toogganger die constant YouTube-filmpjes zit te bekijken.
Ja.
Of dan dat bandje dat dan zijn cd-release absoluut in zo'n bruine kroeg wil doen. En dan Andreas zelf, die dan eigenlijk vroeger zo'n reclameman was. Ja. En dan nu in die setting meer zijn tijd gaat doorbrengen. Allee, zo die contrasten vond ik... Dat vatte ook wel wat... Ook dat het verdwijnen van die cultuur.
Ja, daar gaat eigenlijk... we gaan het niet spoilen of zo, maar daar gaat het ook wel voor een groot deel over. Het is een soort ook van ode aan die cultuur. Bijna ook een soort van... Dat heb ik in een interview gelezen van... de belangrijkheid van die cultuur. Namelijk, al die mensen moesten die niet op café zitten, niet samen op café zitten. Al die eenzame zielen, die altijd ergens zegt, die mensen zijn allemaal eenzaam. Maar doordat die dan samen op dat café zitten, wordt die ook verbonden door die eenzaamheid en wordt die eenzaamheid een beetje opgehoffen. En dat verdwijnt wel een beetje in de niet-volkse cafés, die vaak veel... veel hipper zijn, maar ook veel meer ondernemerschap uitstralen, waar veel meer een code hangt en zo, en waar mensen dan komen werken alleen bijvoorbeeld, of kleine tafeltjes niet meer dat toog hangen, want dat heb je niet meer in. Allee, of dat, in koffiebars heb je dat bijvoorbeeld niet, maar dat zijn zo dingen die veranderen. Het wordt allemaal wat cleaner zo. Ja, daar houdt hij wel zo'n soort van pleidooi of zo voor, heb ik het gevoel. Van, of geen pleidooi, maar een ode daaraan. Anderzijds, wat ik ook wel sterk vind, en zit er ook wel in, is een soort van het sluipend gif dat alcohol kan zijn. Mm-hmm. Want dat zou je ook kunnen hebben. Je zou ook een verering van alcohol kunnen maken. Vind ik niet dat het erin zit. Ik vind dat er ook wel... Het komt dan naar boven, wat het ook wel kan doen met een mens elke dag op café zitten. En hoe het... Ja, toch ook echt een gif is, alcohol. Mm-hmm. Dat zit er ook wel in. Dus een rijk boek, denk ik. Mooi geschreven, vlot geschreven.
Ja.
Prachtig geschreven. En ja, zelfs De Vogels Vallen was een heel mooie verhaalbundel. Mm-hmm. En met dit toont hij wel aan dat hij... Allee, ik ben heel benieuwd wat hij nog gaat schrijven. Mm-hmm. Een schrijver om te volgen, toch echt wel.
Ik denk ook altijd na van, wat maakt een boek nu goed? Of welke aspecten vind ik minder goed? Het enige wat dat ik echt kon bedenken aan dit boek dat ik misschien wat minder vind, is... er zijn een aantal verhaallijnen. Op een bepaald moment is er een verhaallijn die eigenlijk niet echt iets te maken heeft met de rest van het verhaal. En die wordt ook nooit helemaal opgelost.
Ja, het gaat eigenlijk over... Hij wil het begin van de relatie schetsen die Andreas heeft met zijn vriendin, zodat ze elkaar leren kennen. En daartegenover gaat hij parallel een ander verhaal vertellen over een vliegtuigcrash.
Ja.
Ik denk niet dat we nu iets spoilen, maar... Inderdaad, dat wordt, ik heb het ook een beetje opgeschreven omdat er zo'n beetje bijgesleurd wordt. Ik denk dat hij het wil gebruiken als een soort van metafoor om de grootsheid of tegelijkertijd de nietigheid van dat eerste moment te bepalen of zo. Voor Andreas is dat een heel groot moment, die eerste kennismaking. Maar in de vergelijking met dat moment bijvoorbeeld, die vliegtuigreis, is natuurlijk iets heel klein. Allee, ik denk dat zo een beetje tegen elkaar moet uitgespeeld worden. Maar
zeker.
Ik vind het er ook wel een beetje bijgesleurd of zo.
Ja, wel, als ik zo'n verhaallijn zie, dus zo echt... plots iets totaal anders, met totaal andere personages, dan heb ik altijd zowel de vraag van waar gaat dit naartoe? Ja. Wanneer gaan die twee verhaallijnen nu elkaar kruisen? En inderdaad, in zekere zin gebeurt dat wel, maar dat is misschien voor mij zo wat te vluchtig, allee, of te snel...
Ja.
Te snel afgewerkt. Ja. Bon.
Heb je ook een mooiste passage? Of iets dat we kunnen laten horen?
Ja. Ja,
of jij kan laten horen.
Ik had een,
voor we naar het interview gaan met Frederik. Een
stukje opgeslagen. Wacht, ik ben het nu aan het zoeken. Dat voor mij zo wel de sfeer van het boek typeerde. Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven, zou Danny zeggen. En wie had dat kunnen denken? De dag had zichzelf namelijk zo onopvallend op gang getrokken, in geen opzicht anders dan gisteren of de dagen voordien. Ook de kou zag er krek hetzelfde uit. Er hing dezelfde vage parfum van zweet, rook en limoen van de allesreiniger. En zelfs de kerstboom stond intussen weer netjes op zijn plek. De enige variabelen waren de voorpagina en de datum van de gazetten die dagelijks vervangen werden op de hoek van de toog. Via die kanalen probeerde de buitenwereld op de een of andere manier toch binnen te sluipen in deze microcosmos, die zich zonder haar schommelingen of meningen perfect in stand wist te houden.
Kijk eens aan, Tekens van Leven. Het ligt in de boekhandel. Via de link in de show notes kan je het boek ook aankopen. Het is echt een moeite. Heel fijn boek. Maar het is nog niet gedaan, want jij hebt met Frederik Willem Daam kunnen spreken via de digitale middelen.
De interwebs.
De interwebs, inderdaad. En daar gaan we nu naar luisteren.
Hallo, dag Frederik Willem Daam. Fijn dat je eventjes met ons wou praten vandaag. Eerst en vooral, hoe gaat het met jou?
Goed. Warm, denk ik. Zoals iedereen in België. Ik zit hier in de studeerkamer van mijn moeder. De zon heeft er hevig op gezeten, dus ik ben wel aan het zweten eigenlijk.
Het is de moeite geweest.
Wij komen ook net terug van vakantie. En we gaan wandelen in de bergen. Maar hoe dan ook, vind ik het een vreemde gewaarwording. Dat meestal is het ja, killer of terug frisser als je terugkomt van vakantie. Hè. Is vakantie die plek waar je echt zo ja, warm bent of even opgewarmd bent. Om dan terug het gure weer van België of Brussel te trotseren. En nu is het echt andersom. Nu kwamen wij... Allee, daar was het dan echt... Was het ook warm, het was ook 30 graden of zo, maar ja, hier in ons appartement is het echt wel nog een tikkeltje heter eigenlijk.
We kunnen er natuurlijk niet omheen, het is tot nu toe al een redelijk bijzonder jaar geweest. Ik denk op zich zag het er voor jou naar uit dat het een goed jaar ging worden, denk ik. Jouw eerste roman is gelanceerd, je ging dat ook normaal doen met een redelijk ja. bijzondere boeklanceringsfeestje of boeklanceringsevenement, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk is het, zoals bij de meeste mensen, zijn de dingen allemaal een beetje anders uitgedraaid dan gepland. Hoe heb jij zo de afgelopen maanden beleefd? Hoe kijk je daar, hoe kijk je daarop terug?
Zoals velen eigenlijk, als een periode waarin dat ik voor mezelf heb geleerd dat er heel veel limiteringen zitten op de controle die ik heb over een bepaalde situatie. En ik ben nogal zelf echt een controlefreak, zowel in mijn werk als alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ja, zeker, en met name in mijn werk ook. Dat is ook de reden waarom die zaken zoals die lancering van dat boek vaak zo omvangrijk worden. Of ik bepaal ook tot in de laatste puntjes het ontwerp van mijn eigen boek. Dat is voor mij echt allemaal heel belangrijk. Dat al die aspecten dat ik daar... Dat zijn voor mij altijd open vragen die ik aan mezelf stel, waarop ik dan een antwoord moet formuleren. En die lancering was er één van, waarbij ik dacht van ja, wat gaan we doen? Heel het boek gaat over een café. Dat kan zich eigenlijk bijna niet anders dan in een café afspelen. Maar dat zou gewoon mijn vrijdag of mijn zaterdagavond zijn. En daar had ik eigenlijk echt zo geen zin in. Ik zag dat gewoon niet voor me. En dan beginnen nadenken over, oké, hoe kan ik dat idee van een boekpresentatie op een andere manier aanvangen of benaderen. En dan is die bouw van mijn eigen café eigenlijk gewoon mij te binnen geschoten. En dan zeker in die periode waarin ik dat allemaal heb moeten opzetten. Allee, we hebben heel veel moeten aanpassen en heel veel terug uit handen geven. En in die 6 weken van lockdown was dat eigenlijk heel raar. Omdat ja, dat boek Lichten is er dan eigenlijk al. Dat is gedrukt, dat zit in dozen. Tegelijkertijd wisten we niet wanneer dat dan ging verschijnen. Ben ik al heel blij dat we dat niet in het midden van heel die coronastorm hebben gedaan. Dat ik echt de uitgeverij er mede ook door het werk dat we al hadden gedaan aan de lancering en zo, of de manier waarop dat we dat gingen tonen, kunnen overtuigen om dat even uit te stellen en te zeggen van kijk, laten we zien wat het er in juni wel kan en niet kan. En toen ook duidelijk werd dan dat het niet kon op zijn oorspronkelijke manier of oorspronkelijke invulling die ik had bedacht, ben ik terug naar een ander idee op zoek moeten gaan. En dan heb ik het nog altijd gebouwd en getoond als een gesloten installatie. En dat heeft mij heel veel deugd gedaan dat ik dat wel nog heb gedaan. Omdat in die 6 weken was ik eigenlijk al begonnen aan een nieuw boek. En dan verlies je echt wel, merk ik, de affiniteit met dat boek of zo. Dat was zoiets van, ja, laat het verschijnen en we zien wel wat het geeft. Maar door dan dat café te bouwen en dan echt zo terug aanspraak te maken op dat gevoel van tekens van leven... heeft dat er echt voor gezorgd dat ik dat toch echt heb kunnen vieren en heb kunnen beleven. En ben heel blij dat we dat dan toch nog hebben kunnen doen. Dus die periode, samengevat, was eigenlijk zo, ja... Hoogtes en laagtes en ergens ook mezelf zo een beetje moeten heruitvinden. Dan met dat bouwen mezelf tijd gegeven om niet te moeten schrijven. En dan eerst... wel schrijven, maar wat ook raar is, want je weet niet waarvoor dat je aan het schrijven bent, want je hebt iets dat geschreven is en dan nergens heen kan. Dus ja, dan worden sowieso gewezen op een bepaalde inconsistentie, want je hebt eigenlijk werk, je hebt dat geschreven, het is allemaal af en het kan nergens heen, het kan geen publiek bereiken. En dan zou het opnieuw moeten, dan was ik al opnieuw aan het schrijven, maar in een wereld die daar eigenlijk waar dat duidelijk precies geen plaats was voor woorden. Mm-hmm. Hoewel we plat gebombardeerd werden met meningen en opinies en boodschappen terzelfde tijd. Dus ja, het was, Het was raar.
Mm-hmm. Want wat ik me dan afvraag is, je zegt van de boeklancering hebben we ook uitgesteld. Was dat dan voor jou noodzakelijk omdat het dan ook een stuk kon samenvallen met dan toch dat het nagebouwde café en de ervaring of zo daar rond? Of heeft dat ook nog een totaal andere reden dat je zegt van gelukkig hebben we het toch niet in maart al gelanceerd?
Beide. Echt bij, alleen enerzijds wel zo van oké, we hebben hier heel veel tijd in gestoken. Het zou wel echt stom zijn. Maar het was in de eerste plaats echt vooral die angst, omdat ik was zelf al iemand die op een ongeziene manier nieuws aan het consumeren was. En die daardoor ook echt merkte dat daar al voor mijn plaats, in mijn leven al geen plaats meer was voor iets anders buiten dan nieuws over corona. Mm-hmm. En dat ik dacht, als ik iemand die gewoon elke week standaard alle tentoonstellingsnieuws, alle literatuurnieuws, alle filmnieuws consumeer om te weten wat mij daarin kan inspireren, waarnaar ik naar op zoek moet. Als dat mij al niet meer bereikt, hoe kan dat dan ooit iemand anders nog wel op een bepaalde manier bereiken? En dat was voor mij al echt zo een soort van belletje dat ging rinkelen of zo. Oké, deze voelt niet goed, maar nu lost ik. En die ook gehoorde ook zo, dat was 14 maart toen. Wanneer ging je uitkomen? Of ging hij 14 maart uitkomen? Nee, wat was 14 maart en hij ging 2 weken nadien uitkomen of zo. En dat was echt zo, je zag die curves opkomen. Hè? Zo die, op die Noord-Italiaanse gebaseerde curves die ze dan op onze samenleving plakten en op onze cijfers en zo. En ik zag dan echt gewoon zo dat hoogste moment van die piek samenvallen met wanneer dat boek ging verschijnen. En dat was gewoon, dit kan niet. Dat gaat gewoon compleet doorvallen in die storm, in dat geluid van dat nieuws. En dus dat was eerst dat. En ik had dan wel een beetje leverage. Gewoon doordat we daar al zoveel rond hadden verzonnen ook. En dat wel zo'n bepaalde plek had. Of een bepaalde vorm had gekregen of zo. Die ons dan toeliet om zo te zeggen van oké, laten we die energie niet gewoon wegsmijten die we daarin al hebben geïnvesteerd. Ik was ook al dat boek was dat de laatste 5 maanden aan het herschrijven, maar ik was in die periode ook al 5 maanden bezig met oké, hoe gaat die installatie eruit zien? Hoe gaan we die invullen? Hoe gaan we dat idee vormgeven en zo? Dus dat was op zich ook wel belangrijk. En dan toen ik ook merkte dat dat niet meer kon doorgaan, heb ik daar meteen afstand van genomen. En was ik daar ook tevreden mee of zo? Iedereen zit in dezelfde miserie of zo. Het is niet dat ik dan of ging wentelen in zelfmedelijden of zo. Ik dacht, kut, maar ja, kut voor iedereen. Gewoon op zoek naar een nieuwe manier om toch die energie die we al in hadden geïnvesteerd, op de een of andere manier te kunnen tonen aan mensen. En ik denk wel dat ons dat gelukt is en dat mij ook die 2 weekends dat we zijn opengegaan en dat we dat café dan hebben kunnen tonen. Ik hou er heel hard van gewoon om op zoek te gaan naar manieren hoe dat bij mij mijn fictie of mijn verhaal zich wel kan verankeren in de wereld of zo. Of hoe zich dat wel verder verankert in het echte leven of zo. En dat doet dat enerzijds, of dat heeft dat met dat boek enerzijds gedaan, nu met dat café dat we hebben gebouwd dan. En anderzijds met Prutser, een klein plaatje dat we hebben gemaakt, dat aan bod komt in het boek. En dat zijn, meestal is dat gewoon, als ik een idee heb dan, en het idee is te goed, dan kan ik het niet laten. Dan ook al heb ik er niets bij te winnen op zich. Hè? Buiten dan dat ik mij vaak heel, heel hard amuseer, terwijl ik dit aan het doen ben. En daar gaat het voor mij nog altijd om. Gewoon dat ik echt meestal echt een fijne tijd beleef. Ook al bezorgt mij dat stress, merk ik dat ik daar ook wat van leef. Allee, dat is echt wat mij doet bewegen, zo die stress. Zoals nu heb ik geen stress en nu doe ik echt bitter weinig.
Je zei iets over je bent prutser. Ik heb het zelf ook al beluisterd op Spotify. Je hebt 2 nummertjes uitgebracht, als ik het goed heb gezien, waarvan jij zelf ook de tekst en de zang voor je rekening neemt.
Ja.
Hoe is dat dan tot stand gekomen?
Ja, echt bijna als grap. Allee, echt als grap eigenlijk. Gewoon, en als gewoon als een ingeving. Ik denk dat het was... er is een scène waarin dat nummer wordt aangehaald, hè, waarin dat de release van een plaatje... zich afspeelt in het café. En dat plaatje heette Netels. En die scène was gebaseerd op een soortgelijke scène van een vriend van mij die een plaatje released hier in Brussel, ook in zo'n klein schraalcafé in Sint-Gilles. En op dat moment dacht ik, ah, wauw, die tegenstelling tussen dat raar soort jup en hipster in Brussel, waar ik natuurlijk zelf ook gedeeltelijk een onderdeel van ben. En die dan zo die bruine kroegen komt frequenteren en daar dan zo hun releases komt doen. Daar gaat ook altijd zo'n soort van vreemde ironie mee gepaard of zo. Ik vind dat dingen, dat Louis C.K. dat heel mooi heeft gezegd in die laatste serie die hij gemaakt heeft, de naam ontglipt mij nu, waarbij hij zelf een bar heeft in Brooklyn en Steve Buscemi's. Heel mooie serie. En heel klein en heel schoon in die kleine emoties, vond ik dat. Maar en ik wou die scène had ik dan dus gedeeltelijk herschreven of om je een functie te geven binnen mijn boek. En ik denk, toen ik die voor de derde keer aan het herschrijven was of zo, dacht ik, als we dat nummer kunnen maken. En ik was al lang met diezelfde gast die toen dat plaatje had gereleased, waar we al lang voor de grap aan het zeggen van, ja, we gaan samen eens iets maken, Gewoon omdat we elkaar veel tegenkomen en dan samen wat drinken en dat gewoon altijd lachen is. En dachten, ja, dat gaat gewoon heel grappig zijn. Als we reden hebben om buiten op café nog eens iets samen te doen. En dan is één nummer twee geworden. En dan was er interesse van een labelstroom om dat uit te geven op vinyl. En dan is dat zo, ja, allee. Je merkt wel dat van als we dan iets willen doen, dat ook wel zo goed als mogelijk moet proberen te worden of zo. En ook al zijn er haken en ogen aan Prutser en is niet alles perfect of zo, balanceert het wel op zoiets, op een bepaalde rare vibe, dat je denkt van, oké, ik weet niet goed dat ik mij er tegenover moet verhouden. En dat vind ik dat perfect past binnen dat boek en binnen mijn leefwereld. En dus zo is dat eigenlijk echt als een beetje als een grap die dan uitgegroeid is tot iets dat op Radio 1 speelt, wat echt hilarisch is. Allee, zo dat kan beginnen met gewoon een sms. Zo. Ik heb die sms nog zo van, yo, wat als we dat doen? En hij zo, ja, we gaan dat doen. En dan gaat dat op Radio 1 spelen. En dan, ik zo, haha, we gaan al lang blij zijn als het er is. En 3 maanden later komt dat dan op vinyl en wordt het dan op de radio gedraaid. Dat is heel, heel, heel vreemd en heel, heel cool tegelijkertijd.
Ja, ik vond het ook wel tof. Ik heb zo de teksten van de nummers ook zo eens even bekeken. En voor mij ziet er ook wel zo wat de verhaallijnen of zo uit het boek komen er op een bepaalde manier wel wat in aan bod. Zo het lied Netels, dan denk ik zo wat aan een soort van de relatie tussen Andreas en Hertje. En het tweede nummer is dan meer de periode nadien, als hij een soort van weggaat uit de realiteit van zijn oude leven en veel in dat café komt enzovoort. Dus ik vond het zelf wel interessant dat je toch, het is niet heel expliciet, vind ik, maar toch op een bepaalde manier er zo het boek ook wel in kunt terugvinden.
Ja, sowieso. Dat was ook altijd wel het idee dat je hebt zo, dus Netels is echt meer dat verloop eigenlijk. Het eerste deel bestaat eigenlijk grotendeels uit het verloop van een kleine liefdesrelatie tussen twee mensen, Andreas en Hertje. En dat is ook eigenlijk de spanningsboog die in Netels is. Dat gevoel, dat overweldigende gevoel van iets dat zich meester maakt van u. En waarin dat je echt gelooft dat iets uniek is. En die zin staat ook ergens in het boek. Ik kan hem waarschijnlijk niet letterlijk citeren, maar dat bijzondere is aan de liefde ook. Dat elk koppel gelooft dat ze dat in hun uniciteit terug heruitvinden. Terwijl doordat iedereen dat blijkt dan heel inwisselbaar idee te zijn, de liefde. En dat zit ook heel erg in Netels. En dan de realiteit is bij uitstek die waanzin die daarop volgt, wanneer dat geloofsideaal gewoon in elkaar stuikt. En blijkt een gedeeltelijk leugen of zelfbedrog te zijn. En zo is veel zaken tot op bepaalde hoogte zelfbedrog, dat perfect werkt, zolang dat we erin blijven geloven. En de liefde is daar één van die dingen. Ik denk, je moet gewoon bereid zijn. De vraag is maar hoe bereid dat je bent van erin te willen blijven geloven. En dan kan dat perfect marcheren. Denk ik.
Ja, ja, ja. Ik moet er een beetje over nadenken. Wat ik zelf ook wel tof vond, is dat je dus die fictieve muziek en dat groepje dat met hun EP Netels in het café een feestje geeft, en dat zit erin. Maar er zit ook wel wat echte muziek, zo wat impliciet verweven in veel scènes. Op zich zijn dat details, maar dat vind ik vaak ook wel leuk in een boek. Je schrijft nooit expliciet over muziek, maar soms passeert er zo eens een flart van iets. En als je weet waar het over gaat, het lijkt soms zo wat een insider, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld, wat dat ik een toffe zin vond, was... ik heb het hier opgeschreven. Hè. Hij hoorde hoe Christine McVie hem gebood zachtjes te liegen. En dan moest ik zo 2 seconden nadenken en dan dacht ik... Ah ja, het is dat nummer. Dat voelde zo'n beetje als zo... In het Engels noemen ze dat Easter eggs. Die zo op een bepaalde moment zo in het verhaal zitten. Dat vond ik zelf wel heel tof. Is dat iets wat dat belangrijk is voor jou, muziek? Of helpt u dat ook bij het schrijven? Hoort dat bij het verhaal voor u bijvoorbeeld?
Ja, dit in het bijzonder hoort heel erg bij mij. Allee, of ja, die muziek die erin verweven is... En er was ook nog, denk ik, oorspronkelijk een stukje dat ik er een beetje heb uitgeschaafd. Dat dan misschien nog iets meer duidde. Maar waarvan ik dan niet vond dat ik dat eigenlijk nodig had. Maar al die muziek speelt zich bijvoorbeeld heel erg af. Die is heel afkomstig uit een bepaalde tijd. Die is allemaal afkomstig uit de jaren 80. Al die muziek speelt zich af dan zo. En je hebt zo wat... Joy Division en de New Wave en heel die generatie. En dan daarna is er zo'n soort van super vrolijke synth-variant van die New Wave gekomen. En dat is zo bij uitstek het type muziek waar dat alles mensen die in het café zitten, alle stamgasten, eigenlijk van... Ik moet nog altijd eens die playlist publiek maken. Ik heb echt een... playlist van 15 uur. Ik zal zien of ik de linkse beat kan sturen. Waar echt voor mij de soundtrack is van de kou. Dus echt gewoon al die nummers uit de jaren 80. En die staan voor mij ook zowel symbool voor bepaald geloofsideaal. Waarmee dat die stamgasten zijn opgegroeid. Die witte, mannelijke, macho-achtige kern. Die eigenlijk wel toch wel... Het gros van Café de Kou uitmaakt een beetje. Of waaruit dat publiek is opgemaakt. Daar, die zijn ook echt opgegroeid met het idee dat er iets van hen is of zo. Dat zij de heersende klasse zijn of zo. En nu dat die cultureel in het gedrang komt, dat wou ik heel hard hebben in Café de Kou. Dat je het gevoel hebt dat Café de Kou een soort van culturele microcosmos is. Culturele... enclave van één witte mannelijke of mannelijk georiënteerde. Er zijn natuurlijk ook vrouwen aanwezig, maar wel van een bepaalde tijdsgeest waarvan dat zij het gevoel hebben dat die in gevaar komt. En de buitenwereld sluipt alsmaar meer binnen. En het gevaar natuurlijk is als je niet inschikkelijk wilt zijn naar een buitenwereld die alsmaar groter wordt, dat je jezelf ook overbodig maakt. Dat je jezelf vermarginaliseert. En dat zijn ze eigenlijk zo wat geworden. En die jaren 80 muziek die daarin zit, was voor mij ook echt doelbewust een soort van ideologie, hè, van positiviteit, van Thatcher en Reagan, van vooruitgang. Hè. En heel hard geloven in dat soort van economische groei en neoliberaal kapitalisme. En dat nu duidelijk in deze samenleving stoot op zijn limieten. En dat is voor mij, ik vind dat heel leuk om te doen, terwijl dat natuurlijk heel... vaag is om dat eruit te halen. Maar dan denk ik, voor mij klopt dat, ik ben daar wel op die manier mee bezig. Dat die muziek wel ook die functie heeft, naast het feit dat ik dat zelf ook gewoon heel fijne muziek vind om op te dansen of zo. Maar ja, voilà, dus die muziek heeft wel... speelt op die manier wel eigenlijk een heel impliciete rol of zo. Mm-hmm. Om te duiden ook omdat... En ook omdat die daarmee zijn opgegroeid. En ik vind dat altijd wel heel belangrijk, dat zo datgene waar dat je mee bent opgegroeid, dat... heeft zich op een bepaalde manier toch vaak verankerd in uw wezen of uw zijn of zo. En kan mij, allez, er valt zoiets te zeggen, ook al kan ik dat niet echt staven, voor dat je zo je wordt volwassen tot een bepaalde leeftijd. En ik zou niet kunnen zeggen, die zal misschien ook bij iedereen anders zijn. En dan nadien blijf je zo wat plakken in die leeftijd. Hè. Blijf je zo, of bij, hebben je idealen vorm gekregen. En dan is dat nog heel moeilijk om daar soms uit te breken. Denk ik. Allee, en voor sommige mensen, die, ja, allee, ik denk voor iedereen is dat ook anders. En sommige mensen zullen voor de rest van hun leven 26 of 27 zijn. Of zullen voor de rest van hun leven 35 of God betert 45 zijn. En dan stopt het of zo. Dan blijven ze alles wat ze tot op dat moment dachten. En dat zijn zij ook. Ze blijven alles wat ze dachten totdat ze 20, 25, 30 waren. En nu lijkt alles dat een beetje in het gevaar te brengen, wat als zij denken. Of wat zij geloven.
Ja, dat is zeker waar. Ik ben nog even aan het denken. Dat klopt wel echt aan muziek. Kan u, zeker muziek van een tijd geleden, als je dat ook beleefd hebt op dat moment, dat is uitgekomen, dat katapulteert u weer direct naar zo een emotie of een gevoel. Dat kan soms een golf van nostalgie of zo zijn. Dus ik denk inderdaad dat ook in zo'n setting zeker iets heel krachtig is of zo. Of dat ook een soort van bindende factor kan zijn in zo'n omgeving. Zeker in een café waar alle stamgasten elke dag elkaar zien en een soort van kleine gemeenschap of zo vormen.
Ja, dat wordt ook een beetje zo'n letterlijke echokamer dan. Hè? Want dat is ook zo, als je elke dag in dezelfde kroeg zit en dan als je een paar keer naar hetzelfde café gaat, dan kun je dat soms al merken. Hè? Daar hoort ook, en dat is ook dat type café eigenlijk, daar hoort ook een bepaalde soundtrack bij. Bij hun eigen de manier. En ik vind de beste cafés of de schoonste cafés zijn voor mij ook vaak toch diegenen die een beetje de persoonlijkheid van de cafébaas en dan in tweede instantie die van zijn stamgasten vertegenwoordigen en uitstralen. En die muziek hoort daar enerzijds bij, die inkleding hoort daar ook enerzijds bij. En ik had dat wel. De eerste keer toen ik in de Raaf ging gaan schrijven, en ik was dan, dat was een café in Antwerpen, waar een beetje het idee voor deze roman tot stand is gekomen. En ik had daar een maand elke dag geschreven voor eigenlijk een andere opdracht. Voor een kort verhaal over Antwerpen te schrijven. En daar hoorde ik dat ook zo. Dat constant diezelfde playlist was. En dat ik zo denk van, wow, amai, dat is eigenlijk wel indringend ook. Als dat is bijna subliminaal zo. Wordt heel de tijd gebombardeerd met diezelfde muziek. Totdat het uw muziek wordt of zo.
Want dat is waar het oorspronkelijke idee, het oorspronkelijke verhaal is gegroeid, hè? In Café de Raaf. Een café in Antwerpen, wat ondertussen ook al niet meer bestaat. Het is nu, als ik me niet vergis, een Japans restaurant.
Ja, klopt.
En dan ben je verder op café gaan schrijven en is het verhaal zo gegroeid.
Ja, wel, eigenlijk is het grootste deel van dat verhaal is echt min of meer tot dan bijna al tot stand gekomen. En dat was echt vreemd. Ik moest iets schrijven over Antwerpen. En het was toen op dat moment, 25 jaar geleden, dat Jean-Marie Berkmans, een Antwerpse cultschrijver, een kort verhalenbundel had geschreven die Café de Raaf nog steeds gesloten heette. En waarvan dan Café de Raaf nog steeds gesloten een verhaal was. En ik had die kort verhalenbundel zelf niet gelezen. Ik had daar gewoon van gehoord en ik was al eens in de Raaf geweest. En op dat moment dacht ik, ah ja, oké, zal dat niet grappig zijn als ik... want ik had maar een maand de tijd om wat te schrijven. En ik wist niet wat... Allee, ze hadden mij gevraagd. Ik zei, maar als ik geen idee krijg om iets te schrijven, dan ga ik die opdracht niet aannemen. En toen dacht ik opeens, oké, ik zet mij gewoon in Café de Raaf. 25 jaar later, elke dag, een maand lang, en ik zie wel wat eruit komt. Ik verkoop dat als idee aan hen. En als ze het ermee eens zijn, dan doe ik dat voor hen. En zo niet, ja, dan laat ik dat opdracht passeren. Zij vonden dat zalig idee. Begonnen mij opeens ook drinkgeld te geven. Zo, ja, hier is drinkgeld, dan kunnen we dat recht integreren. Ik zei, oké, ja, keigoed. Dan heb ik daar een maand lang elke dag gezeten. En daar is eigenlijk echt al... want uiteindelijk is dat kort verhaal maar 5 hoofdstukken van de 15 die ik toen heb geschreven. Maar in die 15 hoofdstukken zat de ruggengraat van dit boek al. En ik wist toen ook, ze hadden 5000 woorden gevraagd. Of nee, zelf niet. 3500, denk ik. echt misschien 10 pagina's is of zo. En ik had 10 keer zoveel geschreven op die maand tijd. En ik had ook dat gewoon ingediend. Zo, gewoon zo. Ik weet dat je er, allez, jullie moeten maar kiezen wat jullie eruit willen. Dit is wat het uiteindelijk is geworden. En ik wou er ook niet aan beginnen schaven. Ik voel het van, oké, deze wereld, dat gaat op zijn einde lopen. Ik zag dat recht voor mij gewoon echt verkruimelen. En ik dacht, ik ga nu gewoon... hier wil ik iets over schrijven, over dat gevoel, die kern die aan het afbrokkelen is. En hier is hij bijna... dat kan niet overeind blijven staan. Hè. Dat kaartenhuisje begint gewoon te zwak te worden. En dan ben ik daar eigenlijk gewoon het idee in zijn geheel eigenlijk beginnen uitschrijven. En Vissen zat daar toen al in... dat liefdesverhaal zat daar toen eigenlijk ook al in. Eigenlijk heel de spanningsboog die de uiteindelijke roman is geworden, zij het op een andere manier, hè, maar de rode draad eigenlijk zat daar eigenlijk al in. En dan ben ik teruggekeerd van Antwerpen naar Brussel en ben ik gewoon eigenlijk verder gaan schrijven. En dan hebben bepaalde scènes een andere invulling gekregen en ben ik hier cafés beginnen frequenteren die dat model zijn gaan staan. En dat het mij nooit echt ook niet om de raaf ging, maar meer om dat idee in zijn geheel of zo van een wereld dat ik toch langzaam, waarvan ik vreesde dat hij misschien langzaamaan zou verdwijnen en die dan eigenlijk vreemd genoeg, zeker met COVID, zo blij ben dat boek al af was. Omdat ik die nu al zo ingrijpend veranderd vind. En dat we de gevolgen daarvan waarschijnlijk nog heel hard zullen voelen en merken. Maar moest dat boek nu niet af zijn? Ja, ik zou niet weten hoe dat ik dat had moeten afmaken. Gewoon omdat dat eigenlijk al dat boek ligt. Dat is, ik vind dat zot is dat boek eigenlijk nu al bijna, of zeker toen, misschien komt dat nog wel terug, als een soort van tijdsartefact werd. Van echt hallucinant. Hoe kan mijn boek nog niet verschenen zijn en al bijna gedateerd zijn? Het is echt al iets van dat het verleden hoort of zo. Dat het tot het verleden behoort.
Hoort dat dan eigenlijk zo wat bij jouw schrijfproces? Dat je zegt van, ik schrijf een boek over de cafécultuur en ik ga dat ook doen 's avonds op café. Is dat jouw manier van werken, zal ik maar zeggen? Of is dat iets waarvan dat je zegt, goh, ik heb dat idee gehad en uiteindelijk ben ik dat blijven doen omdat ik merkte van, dat werkte wel?
Ja en nee, denk ik. Allee, ik bedoel, sowieso, ik hou heel erg van op café gaan. Ik vind dat echt een heel groot onderdeel van mijn leven. Is gewoon mijn vrienden ontmoeten op café. En gewoon, ik ben heel veel alleen als schrijver. Dus heel veel van mijn... Van mijn dagen vul ik heel solitair in, terwijl ik eigenlijk een heel extraverte persoonlijkheid heb. Allee, ik ben iemand die supergraag buiten komt, die supergraag mensen ziet, supergraag mensen vastneemt, die heel makkelijk gewoon nachten kan slijten met gewoon pratend met vrienden of zo. Ik vind dat is niet vermoeiend. Je hebt mensen die dat vermoeiend vinden. Je hebt mensen die dat gemakkelijk afgaat. Ik denk dat ik dan tot die laatste groep van mensen behoor. Maar dat is heel contradictorisch tegenover hoe dat mijn dagelijkse invulling eruit ziet. Die heel solitair is en heel toch vrij eenzaam of zo dat ik werk. En dus die manier van op café gaan is eigenlijk ook een manier om dat werk minder eenzaam te maken. En dan schreef ik daar. En dat hoorde ook bij een bepaald stadium. Hè. Dat was eigenlijk ook voor mij heel vaak gewoon nog inspiratie. Gewoon omdat ik moest alles wel aftoetsen. Ik kan alles wel aftoetsen aan mijn verbeelding. Maar soms wou ik gewoon ook echt een half uur kunnen kijken naar iemand die alleen aan een toog zat om gewoon zo die handelingen een beetje te gaan beschrijven. Of zo kleine zaken die dan heel grote scènes waren en die ik dan ben beginnen inkorten tot gewoon iemand die met zijn munt over het marmer van het aanrecht krast de hele tijd. En dat soort zaken of zo zijn elementen die ik dan daar kon zien en die, als ik even een draad kwijt was, gewoon daarop pikte. Maar ik ben wel zo... Maar ik denk, ik weet niet, dat volgens mij moet dat voor alle schrijvers wel gedeeltelijk gelden. Dat als ik over iets bezig ben, dan is dat wel heel immersive of zo. Dan probeer ik wel om mij daar zoveel als ik kan op zijn minst in te verdiepen en mij die wereld toe te eigenen. En in dit geval was dat dan een café. En als dat niet zo is, allez, moest dan voor een volgend boek, zal dat ongetwijfeld iets anders zijn. Ik zal dan nog altijd op café gaan. Maar dan misschien niet zozeer meer om daar te schrijven. Dus meer gewoon om te ontspannen.
Jouw eerste boek was een kort verhalenbundel. Nu heb je een roman uitgebracht. Is er een verschil in het komen tot een kort verhaal of het komen tot een groter verhaal voor een roman? Zit daar een andere werkwijze achter?
Ja, ik denk sowieso dat er een andere werkwijze achter zat. Ik vond een roman schrijven uiteindelijk veel moeilijker. Maar ik denk dat dat ook te maken had met... Ik denk dat elk boek op een bepaalde manier... elk boek schrijven is moeilijk, denk ik. Ik geloof niet dat er... je hebt soms zo van die verhalen, van die mythes, waarbij dat mensen zeggen van zo, ja, dat was echt een makkelijk boek, dat was echt op een maand uit. En ik gun dat iedereen en ook mezelf. Dat lijkt mij super zalig om dat u overkomt. En vaak zal dat overvalt zijn, denk ik ook. Zo van, wow, ik weet niet hoe ik het heb gedaan ook. En zo heb ik ook wel echt al... Zo heb ik wel al kort verhalen geschreven. Maar voor een roman is dat wel anders, omdat dat heeft een bepaalde lengte. Dus je bent daar sowieso gedurende een lange tijdspanne aan bezig, of een langere tijdspanne. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met welk punt waarop dat in zit. Zo. Misschien had ik eerst een roman geschreven en dan pas een kort verhalenbundel, dan had ik hetzelfde gezegd over die kort verhalenbundel. Dan had ik die misschien ook super moeilijk gevonden. Omdat dat ook wel nog altijd het boek is dat na die debuutprijs komt. Het boek is waar mensen 4 jaar op aan het wachten... aan het wachten dan ook al tussen aanhalingstekens. Want je weet tegelijkertijd dat er quasi niemand op je aan het wachten is. Maar dat je wel terug een stap wilt zetten in je literaire carrière. Dus dat zijn wel... zaken die eigenlijk super onbelangrijk zijn voor het eigenlijke schrijven van dat boek, maar onvermijdelijk ook uw parten spelen op bepaalde momenten. Want die buitenwereld is eigenlijk vaak echt van ondergeschikt belang terwijl je aan het schrijven bent. En als je dat punt hebt bereikt, waarop dat het echt vanzelf gaat het schrijven, dat je denkt van, ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Dan is het super zalig. Maar vaak is het de notie van een buitenwereld die je werk terug binnensluipt, die je dan een heel onbehagelijk gevoel geeft over waar dat je mee bezig bent. En dus ik denk dat het ook wel moeilijker maakte soms, bij dat tweede boek. Ik heb het gevoel ook toen dat dit uit was en de lockdown begon, was ik quasi meteen begonnen aan een opvolger. Ook omdat ik wel echt heb gemerkt ook, dat is ook een leerproces uiteindelijk. Ik ben op zich een heel harde autodidact. Ik heb filmschool gestudeerd, ik heb een kort verhalenbundel geschreven, gewoon door te lezen en te zeggen van oké, we gaan schrijven, ik heb daar zin in, ik vind dat kei leuk om te doen. Op dezelfde manier heb ik een roman geschreven, gewoon echt door te lezen wat mij inspireert, door te schrijven. En ook maar gaandeweg moeten leren van ik heb echt kei veel materiaal moeten schrijven om uiteindelijk die 330 pagina's over te houden. En dat wist ik niet in het begin. In het begin zat ik al zo vast met dat idee van, want ik had ook direct... Dat idee van die boek, dat had zich al aangediend. Zo dan, wow, ik heb hem. Ik heb de rode draad. Dat werkt perfect. Dat zit structureel. Zit dat keigoed in elkaar. Dus dat werd een soort van heilige graal die ik bij elke zin bijna nooit kon bereiken. Zo, nee, het is ondergeschikt aan het idee zoals die in mijn hoofd zat. En dat werd zo alles maar abstracter. En het is echt maar door te schrijven en dan te schrappen. Eigenlijk was zo de meest cliché fucking advies is dat je ooit krijgt. Zo schrijven is schrappen. Maar echt maar door gewoon dat te doen en quasi van elke zin de helft van een zin over te houden, of van elk hoofdstuk de helft van een hoofdstuk over te houden, dat ik uiteindelijk tot deze vorm ben gekomen en dat ik dan, of tot dit boek ben gekomen en dat ik dan ook merkte toen ik begon aan een nieuw boek, of toen dat deze af was, dat ik dacht, oké, ik wil direct, als ik kan, zoveel mogelijk materiaal. Want van als ik veel materiaal heb, kan ik terug beginnen selecteren. En toen heb ik heel veel geschreven, maar nu al ook weer even niet meer. Dus, er zijn ook dingen die dan soms je pad kruisen. En dan ben je even bezig met dat. En dan ben je even bezig met dat. En ik had ook echt wat rust nodig. Ik heb naar mijn gevoel heel hard gewerkt de voorbije jaren. Dus ik vond dat het gepermitteerd was om ook even...
Ja, want je hebt, allez, als je het zo op een rijtje zet, heb je ook al veel heel diverse dingen gedaan, vind ik, als schrijver. Hè? Je hebt publicaties in literaire tijdschriften. Je geeft zelf ook een tijdschrift uit. Je was ooit resident writer op het Horst Festival. Je hebt ook al bij het werk van Rinus van de Velde geschreven. Je hebt dan bijvoorbeeld met Prutser dan plots twee nummers gemaakt. Je maakt heel diverse dingen, ook wel heel multidisciplinair op een bepaalde manier. Is er zoiets wat dat jij graag nog zou willen doen? Zo een soort van project of een samenwerking die je zeker nog wil doen in je leven?
Zo, ja, sowieso. Dus, ik wil echt nog superveel doen. Dat is echt... ik wil echt nog alles doen. Allee, ik wil echt nog alles proberen. Ik vind ook dat dat... ik heb gemerkt dat ik daar heel hard van hou. Ik zie ook zo echt... Allee, ik heb gemerkt dat ik mijn eigen het soms wel... Dat ik mijn eigen het soms bijna professioneel moeilijk probeer te maken. Vanaf dat ik mij iets wat comfortabel voel, dat ik de nood voel om zo te willen vervellen. En dat ik ook altijd mijn eigen grens wil leggen net buiten datgene waar ik me eigenlijk echt comfortabel bij voel. En zo die comfort... En ik ben dan altijd van de overtuiging... Ik vraag me, ik heb soms schrikken dat ik ook op mijn eigen limieten ga stoten. Uiteraard ga ik op een bepaald moment op de grenzen stoten van wat het er kan. Maar ik vind... Ik hou er heel hard van zaken te doen, zoals ook dat zingen. Dat was echt voor mij iets dat mij heel hard uit mijn eigen comfortzone moest halen. En ik ben ook absoluut geen... Ik zing nooit, allee, of tenzij onder de douchen of wanneer ik heel goed gezien ben. Maar door dat te doen en door de grens van wat ik gewend ben verder te leggen dan... waarmee ik vertrouwd ben, is mijn grens weer iets groter geworden. Of is de grens van wat ik aan kan weer iets breder geworden. En dat zijn zaken waar ik zelf als mens heel hard van hou om dat op te zoeken. Als maker ook gewoon van, oké, wat kan ik nu? En als ik... Ja, je kunt eigenlijk alleen maar leren door af en toe op je bek te gaan. En ik zie daar absoluut geen schande in door af en toe op mijn bek te gaan. Als iemand naar mij toe komt en zegt van... Wow, gast, jij kunt echt niet zingen. Dan zeg ik van... Yo, chill. Ik lig daar absoluut niet wakker van. En omgekeerd zijn er mensen die zeggen... Wauw, ik heb keihard genoten van de tekst van Prutser. En dan ligt daar die sterkte net in. Maar het is maar door die twee te combineren met elkaar. En te zeggen van... Oké, we gaan dat toch doen. Ik heb me daar ook heel erg mee geamuseerd. En dus er zijn superveel dingen dat ik zou heel graag... Ik heb film gestudeerd, ik zou misschien echt... en ik ben daar ook aan het zien of dat een mogelijkheid is om... En welk verhaal ik dan zou willen vertellen of zo. Maar ik sluit absoluut niet uit dat ik ooit nog terugkeer naar cinema. Dus ik weet niet welke manier dat zal zijn. Maar dat moet... Dat is voor mij... Dat ligt voor de hand. Dat ligt voor de hand. En hetzelfde met schrijven ook. Dat ligt voor de hand dat ik nog een boek ga schrijven. Ik weet absoluut niet wat dat gaat worden, dat boek. Maar dat zal wel weer iets anders worden. Dat zal wel weer iets worden, waarbij een vorm worden waarbinnen ik mij heel ongemakkelijk voel. Zodat ik in het beste geval daar zoveel als mogelijk weer uit leer of zo. Ik vind, denk echt, als de moment dat je... Dat het vanzelf begint te gaan of zo, is een heel gevaarlijk punt voor elke maker, denk ik. Is een heel oninteressante plek om je op een heel oninteressante plek om je in te bevinden als maker. Als je niet de schrik hebt om op je gezicht te gaan, als je niet de schrik hebt, als je niet aan het afvragen bent, wat gaan mensen hiervan denken? Ik zeg altijd dat ik. Mijn moeder is daar een supergoeie graadmeter voor. En ze haat dat verhaal als ik dat vertel. Maar mijn moeder is iemand die echt cultureel onderbouwd is. Die echt wel wat weet van cultuur en op een bepaalde manier consumeert. En die gaat alles wat standaard is, wat vanzelfsprekend is, wat je moet gezien hebben en zo, gaat zij tot daar hebben genomen. Zo de meest... wat al veel is. Ik vind dat echt al veel... tout court voor iemand. En bij mij is het altijd, als ik een nieuw idee heb, dan toets ik dat af bij mijn moeder. En als die zegt dat ze het niet snapt, dan weet ik dat ik iets keigoed heb. Dat is altijd mijn truc. Gewoon zo dan, of als ik haar prutser liet luisteren, dan was die zo van... Ik versta het niet. En dan weet ik van, oké, ben op zijn minst... Als ik zeg dat ik een café ga bouwen, dan is die zo... waarom? En dan weet ik, oké, dat is op zijn minst interessant genoeg om verder te gaan onderzoeken en te proberen. En dan nadien is het altijd zo van, oké, nu snap ik het. En dat is denk ik het belangrijke. Hè? Dat je dingen doet die toch wel de grenzen van wat dat comfortabel is opzoeken. En voor mij is mijn moeder de... Wat dat comfortabel is, zij is daarin de norm of zo. Dat ze niet graag gaat horen. Maar.
Ja, maar dan heeft ze toch een belangrijke rol of zo als een klankbord?
Ja, tuurlijk. Mijn moeder heeft sowieso een belangrijke rol voor mij. Maar ze is heel grappig wezen. Maar,
Fijn. Allee, we kijken zeker uit naar alles wat er mogelijk nog uit uw pen of uit uw hoofd gaat verschijnen.
Ja, dat weet ik. Ik weet het zelfs nog niet.
Ik heb als afsluiter misschien nog een meer algemene vraag. Want we zijn een podcast over boeken voor lezers. Dus ik vraag me ook altijd af, ben jij zelf een lezer?
Ja, super. Allee, vroeger was ik nooit een lezer. Dat is echt, ik ben de meest atypische... dat weet ik niet. De meest atypische jeugd heb gehad om schrijver te worden. Maar ik haat... Ik vond daar echt niks aan lezen. Ik heb echt quasi nul boeken gelezen, denk ik, tot pas heel laat. Maar dan wel echt heel hard aan een soort van inhaalrace begonnen. Omdat ik merk dat is echt van fundamenteel belang voor uw eigen schrijven. En nu lees ik vooral gericht op wat ik aan het maken ben. Dus dat is echt meestal zo dat ik een beetje zoek naar waar ik zelf in geïnteresseerd... Allee, naar zaken die zouden kunnen... op een bepaalde manier mijn werk inspireren of... of dat gewoon voeden is eigenlijk... Zo ga ik een beetje doelgericht te werk van... Ik ben bezig aan iets over Amerika. Nu probeer ik heel veel teksten over Amerika te lezen eigenlijk. Of boeken die... ofwel fictie, ofwel over indianen of zo, dat soort zaken. Gewoon om mij daarin verder in te verdiepen. En hetzelfde met andere dingen. Dus ja, voilà. Moet ik nu boekentips geven of zo? Is dat eigenlijk...
Nee, ik wou gewoon vragen, is er iets wat je misschien onlangs hebt gelezen, wat je ons zou kunnen aanraden?
Een boek dat ik heel graag gelezen heb, is een boek van John Berger. En dat heet G. En dat is dus eigenlijk een boek uit de jaren 70, als ik me niet vergis. En ik zal het exacte jaartal opzoeken, Berger. En hij heeft 1972. En hij heeft daarvoor de Man Bookerprijs gewonnen. En ik vind dat echt een boek van uitzonderlijke klasse. Dat is echt waanzinnig goed. Op super veel manieren. Hij, enerzijds omdat dat boek zich afspeelt in 1900 ongeveer. En hij dat ook schrijft met een blik vanuit 1972 over 1900, over wat er is veranderd en dat anno 2020 nog hyperrelevant is. Op geen enkel, dus 50 jaar oud is dat boek en dat voelt geen seconde gedateerd aan wanneer dat je dat aan het lezen bent. Hij weet op een heel mooie manier beelden te illustreren dat je die echt voelt, dat die bijna zinderend zijn. Getuigt van een heel grote vrijheid of zo, binnen wat dat hij doet. En dat vind ik heel chic. Dat vind ik heel cool om te zien. En dat is altijd iets dat ik wil dat heel hard in zijn weg vindt in mijn werk. Dat ik me daarin vrij kan voelen. En dat ik niet... vakjes moet afkruisen van wat een roman moet zijn of wat een boek moet zijn of zo. En eigenlijk is dat heel vreemd, omdat Tekens van Leven is in dat opzicht nog wel vrij... is eigenlijk nog wel een vrij traditionele roman, denk ik, geworden. Terwijl dat eigenlijk nooit mijn opzet was. Ik herinner me echt dat ik de eerste keer dat ik dat boek aan, of de eerdere versies, dat ik echt zei tegen mijn redacteur van, ja, dit gaat toch wel een boek worden waar jullie weinig aan zullen verdienen. Dat gaat raar worden. Alsof dat raar positief was of zo. Maar tegelijkertijd vind ik dat cool dat dat heel ver moet gaan om dan terug iets heel soberder of ingetogen of toch ergens traditioneel wordt of zo. En wel dan nog altijd die elementen van dat verder in kan betrekken of zo. En dat voelde heel hard ook in G van John Berger, dat zo die titels betekenen niks, dat zo wars van het, allee, zo opeens dan zo terug een titel, terug geen titel, dan een stukje hier en dan gaat het maar daar, dan komt de schrijver zelf opeens aan bod en dat vind ik, ja, daar hou ik heel hard van. Zelfs dat kan ik echt iedereen alleen maar aanraden. Maar soms moet ik wat spaarzamer zijn met het delen van mijn invloeden, want die gaan zich natuurlijk ongetwijfeld in mijn eigen werk en schriftuur zichtbaar worden. En die heeft afgekeken van John Berger. Dus we zullen zien.
Ja, of het kan net interessant zijn om op zoek te gaan naar de links, hè? Ik heb het, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar als je het zo beschrijft, ben ik heel benieuwd. Dus ik ga het zeker op mijn leeslijstje zetten. Altijd leuk om een nieuwe boekentype te krijgen. Ja. Goed, voilà. Frederik Willem-Daam, heel erg bedankt voor dit gesprek.
Heel veel plezier.
En veel succes met je nieuwe boek misschien en met alle andere projecten die je nog gaat aanvangen.
Dankjewel. Jullie zullen het wel horen, hopelijk, als het zover is.
Super.
Maar nog even geduld.
Voilà. Dit was het weer voor een aflevering van Team Boek 2. Dankjewel om te luisteren. Volgende keer, want we gaan weer lezen. Dat klinkt nu zoals een leerkracht zo. We gaan weer lezen van deze week. En wat gaan we lezen? Eva Meijer gaan we lezen. Met dank aan Das Mag voor het doorsturen, voor het opsturen van het boek. De Nieuwe Rivier. Zeer interessant boek. Ben zeer benieuwd. Ook meer info over dat boek vind je ook in de show notes van deze podcast. U kan ons volgen. Waar kunnen ze ons volgen?
Instagram, teamboektoe.be, Facebook, Goodreads. En op onze social kanalen is er ook zo'n linktree. En daar vind je alle kanalen waar je de aflevering kan beluisteren. Dus als je dat nog niet doet, like, follow.
En als je een van de boeken gelezen hebt, maar ook echt een van de vorige of zijn die we gelezen hebben, en je hebt dat gelezen en je wilt laten weten wat je ervan vond, doen. Hè. Op onze Goodreads pagina, op onze Facebook, op onze Instagram. Echt vertel wat je vond van het boek. We zijn zeer benieuwd naar jullie meningen. We zijn een boekenclub voor iets. Hè. En dus nu lezen we Eva Meijer met De Nieuwe Rivier. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Dag.